Gemeente, wij gaan dus samen voor de vierde en laatste keer letten op de geschiedenis van de blindgeborene. En die man, jongens en meisjes, is niet de enige blinde geweest waarvan we weten dat hij door de Heere Jezus ziende is gemaakt. Er zijn verschillende blinden, zo vertelt het evangelie ons, die dat hebben mogen beleven. En de bekendste ervan, naast die man die we nu goed hebben leren kennen in de afgelopen weken, maar de bekendste is ongetwijfeld die man uit Jericho, van wie we de naam ook kennen, Bartimeus. Man van wie trouwens Matthäus vertelt dat hij niet alleen is genezen, maar dat hij samen met een andere blinde ziende is geworden. Maar Bartimeus is heel bekend. En veel minder bekend is bijvoorbeeld die man uit Bethsaida. Ik weet niet of u die geschiedenis kent. Markus 8 vertelt ons daarvan. Ook een blinde die tot Jezus wordt gebracht. En waarvan de mensen vragen, wilt u hem genezen? En bij die man is iets aparts aan de hand, gemeente. Die blinde uit Bethsaida namelijk, zijn genezing is het enige voorbeeld van een genezing die door de Heere Jezus is verricht, die niet in één keer is voltrokken, terstond, zoals het er zo vaak bij staat in het evangelie, maar dat het in fases is gegaan. Bij die man had de Heere Jezus ook eerst speeksel gebruikt, in zijn ogen gespogen, de handen opgelegd, en toen vroeg hij hem, zie je al wat? En toen zei die man, ja, ik zie wel wat. Ik zie de mensen, maar ik zie hen als bomen wandelen. Als ze niet bewogen, zou ik gezegd hebben, het zijn vast bomen, maar bomen wandelen niet. Dus dat moeten mensen zijn. Maar hij ziet alleen nog maar schimmen. En dan legt de Heere Jezus hem nog een keer de handen op. En dan staat er in Markus 8, zag hij hen allen ver en klaar. Het volle zicht. Nou zei ik net, en zo zeggen alle uitleggers dat ook, dat is het enige van die ongeveer 40 genezingen die we kennen uit de Bijbel, die in fases is geweest. En toch zou ik, als ik terugdenk aan Johannes 9, ook van die blindgeborene kunnen zeggen, dat gaat in fases. Kijk, die man krijgt allereerst zijn gewone zicht in zijn ogen. Hij kan zien, net als iedereen. Maar nou moet die man nog wat krijgen. En dat zie je in de loop van dat hoofdstuk steeds meer doorbreken, dat hij nou ook geestelijk mag gaan zien. Nou, hij heeft tot dusver wel van alles geleerd en ook geregeld aan de mensen gezegd wat hij geleerd had. Hij had ook bepaalde dingen begrepen over de Heere Jezus, maar hij heeft nog niet het volle zicht op Christus als de Messias en daarmee als zijn zaligmaker. En dat gaat de Heere Jezus nou in onze tekstgemeente ook nog verhelpen. Waarbij hij, en daar zullen we ook nog wel op moeten letten, ook nog iets zegt over mensen die denken dat ze zien kunnen, maar die wel blind zijn in geestelijk opzicht. Gemeente, hopelijk weer genoeg stof en genoeg lessen voor ons allemaal vanmorgen. We zetten als thema boven de prediking, Jezus leidt de blindgeborene tot het volle licht. Drie dingen. Hij zoekt hem op. En let erop, kinderen, er staat een streepje onder hij. Dat doet de Heere Jezus. In de tweede plaats, hij schenkt hem geloof. Weer iets wat de Heere Jezus doet. En in de derde plaats, hij krijgt zijn aanbidding. Want niemand anders heeft dat natuurlijk verdiend dan de Heere Jezus alleen. Jezus leidt de blindgeborene tot het volle licht. Hij zoekt hem op. Hij schenkt hem geloof. Hij ontvangt zijn aanbidding. Gemeente, dus nog een keer over die blindgeborene. Heeft u zich bedacht dat wat we allemaal gelezen hebben van vers 1 tot en met vers 41, dat dat hoogstwaarschijnlijk allemaal op één en dezelfde dag heeft plaatsgevonden? U heeft ook wel bepaalde dagen in uw leven dat je zegt, nou dat is een bewogen dag. Dan komt er zo verschrikkelijk veel over een mens heen in één keer. Maar dan kun je van deze dag uit het leven van die man ook wel zeggen. Iemand die altijd blind geweest is, kinderen, nooit heeft kunnen zien. Ik weet niet hoe oud die man was, misschien wel 35 of 50. Maar nou mag hij op deze dag voor het eerst rondkijken. Hij kan alles zien wat andere mensen ook zien. Maar op diezelfde dag wordt hij meteen meegenomen door de buren en wordt hij aan allerlei ondervragingen onderworpen en de kerkelijke autoriteiten gaan zelfs een soort proces tegen die man starten. En wat is de uitkomst van al dat gepraat en al dat gevraag? Dat hij op diezelfde dag nog geëxcommuniceerd wordt. Uit de synagoge geworpen. Uit de gemeenschap gezet. Gemeente, dat is een maatregel die past bij grove en openbare zonden. Dat is een maatregel die past bij een hardnekkige zondaar die blijft volhouden in een of andere dwaling, in een of andere zonde, en die zich niet wil onderwerpen aan het gezag van zijn geestelijke leiders. Daar hoort excommunicatie bij. En wat heeft deze man op zijn kerfstok? Dat hij een goed woord heeft gezegd over de Heere Jezus. Dat is wonderlijk, gemeente, terwijl die man eigenlijk nog zo weinig van Jezus weet. Want wat weet hij nou al met al van hem? Maar hij moet nu al lijden om Christus wil. Terwijl hij niet eens tot aan vers 35 zou kunnen vertellen hoe de Heere Jezus eruit ziet. Want hij heeft zijn stem wel gehoord, maar hij heeft hem nog nooit in de ogen gezien. Want sinds dat hij naar Siloam gestuurd is, heeft hij hem nooit meer ontmoet. En hij heeft wel bepaalde dingen van de Heere Jezus zichzelf mogen bedenken. En dat is hem ook te zien gegeven. Jezus is niet alleen maar een gewoon mens, hij is een profeet. Hij moet iemand zijn die bij God vandaan komt. Maar hij weet toch niet eens alles wat er te weten is over de Heere Jezus. Hij weet niet dat hij de Messias ontmoet heeft. Hij weet niet dat hij de Zoon van God in Jezus ontmoet heeft. Maar u moet maar goed onthouden, gemeente. Al heb je nou maar zo'n klein beetje van God ontvangen aan genade. Al heb je nou maar zo'n klein beetje geleerd op de school van de Heilige Geest. Ook op dat beetje wat een mens krijgt, komt altijd bestrijding af. Altijd. Van de drie doodsvijanden, duivel, wereld, zonde, maar ook van die vierde waar we het vorige keer over hadden, weet u nog, van de godsdienst. Die bittere, hatelijke, onverdraagzame godsdienst zonder de Heere Jezus, die verdraagt het niet als iemand goed van hem spreekt. Maar ook die andere doodsvijanden, gemeente. Al heb je nou nog maar zo'n beetje. Ik moest denken aan de mentaliteit van de bloedhond waarmee op dit moment de seculiere politiek in Den Haag bezig is om wat er nog aan christelijke restanten in de Nederlandse samenleving overgebleven is, om dat ook nog op te ruimen. U houdt dat toch wel in de gaten, gemeente. U leest toch uw krant en u legt het toch naast de schrift en u heeft het toch wel in de gaten. Nou weer een aanval op het onderwijs. Ook dat allerlaatste stukje. Ze verdragen het niet. Want het gaat over Jezus. Gemeente, voor die man valt dat natuurlijk allemaal niet mee. We zeiden daar vorige keer ook al iets van. En als je nou probeert in te denken hoe dat tussen vers 34 en vers 35 is gegaan, dan zie ik daar in gedachten een man alleen op straat lopen. Hij hoeft niet meer binnen te komen bij de fariseeën. Hij kan niet meer in de synagoge zijn plek innemen. Hij loopt ergens rond te dwalen. En waar moet hij nou binnenkort heen, gemeente? De buren, daar heeft hij ook nog niet zoveel steun van gehad. Zijn eigen vader en moeder hebben om het vegenlijf te redden hem ook alleen laten staan. Een mens alleen, gemeente. Met een hart ongetwijfeld, met een hart vol vragen. Want hij kon niet anders dan het opnemen voor Jezus. Wat hij van hem gezegd heeft, kwam uit de grond van zijn hart. En hij kon het niet hebben dat ze hem een zondaar noemden. En dat ze twijfelden of hij het wonder wel gedaan had. Maar ondertussen, wat weet hij nou al met al van hem? En misschien, zo dacht ik bij de voorbereiding voor vanmorgen, is dat ook wel een eerste lijn naar heel veel levens in de gemeente toe. Kijk, er zijn natuurlijk wel veel meer mensen eenzaam in een samenleving vol individualisme. Maar er is ook een bepaalde specifieke eenzaamheid. Een geestelijke eenzaamheid. Dat een mens alleen komt te staan omdat hij God gaat zoeken. Dat een mens alleen komt te staan omdat hij iets gaat belijden. Hij kan het niet laten, want het is wat in zijn hart gelegd is en dat komt eruit. En hij moet dat uiten naar de mensen toe. En je wil ook laten merken aan je omgeving dat je naar Gods woord wil luisteren, ook in deze tijd. Maar je ontmoet alleen maar tegenstand, onbegrip, afkeer van je collega's, van je vrienden op school, misschien zelfs wel van je familie, of zoals die man in Johannes 9 het ondervond in de kerk. En toch kun je niet anders spreken of doen dan je hebt gesproken en je hebt gedaan. En je weet eigenlijk nog zo weinig. Als ze je op de man af zouden vragen wat de Heere Jezus in vers 35 aan die man vraagt, zou je het ook niet durven zeggen. Geloof jij in de Zoon van God? Dan zou je misschien nog met een mond vol tanden staan en zeggen, ja, nou vraagt u ineens wel heel veel. Ik weet het nog niet, ik weet nog niet genoeg. En toch iets met dat weinige wat je dan wel weet, iets te hebben van een Maarten Luther. Hier sta ik. Ik kan niet anders. Gemeente, heb ik voor zulke mensen een evangelie vanmorgen. Want let nou eens even niet op die man, maar let nou eens even op de Heere Jezus. We zeiden vorige keer al, het lijkt net alsof de Heere Jezus een tijd lang helemaal afwezig is in Johannes 9. Het gaat wel over hem, maar je ziet hem nergens meer. En we zeiden vorige keer, weet je dat nog kinderen? Dat lijkt op dat voorbeeld uit dat boek van Bunyan, van dat vuur dat brandt en dan die man achter de muur met die olie die hij elke keer weer laat toestromen om dat vuur te laten oplaaien. Zo stond de Heere Jezus een heel stuk van Johannes 9 achter de muur. En hij hield die man in stand, zonder dat die man wist hoe dat ging, maar het was Jezus die hem in de gaten hield. En met wie we van Psalm 118 konden zingen. Zijn rechterhand houdt door haar kracht Gods volk in stand. Zelfs als die man nog niet eens weet dat hij Gods volk is. Maar nou is het moment gekomen, gemeente, voor die man achter de muur, om achter die muur vandaan te komen en om zich te gaan openbaren. En misschien vraagt u zich af, ik hoop dat eigenlijk niet trouwens, maar je zou natuurlijk kunnen verwachten dat mensen vragen, waarom nu pas? Had hij die man niet bij kunnen staan in zijn proces? Had hij niet eerder die man meer zicht op hem kunnen geven? Zodat hij nog wat sterker in zijn schoenen gestaan had tegenover het Sanhedrin. En zich niet alleen gevoeld had. En niet eerst had hoeven te dwalen op de straten van Jeruzalem. En waarom komt hij nu pas? Ik zei, gemeente, ik hoop niet dat u die vragen stelt, want dat zijn eigenlijk van die ongeloofsvragen. Dat soort vragen hoor je in onze tijd al veel te veel stellen door wereldlingen die normaal zich niks van God aantrekken, maar als er dan eens een keer wat tegenloopt, dan gaan ze allerlei vragen stellen. En waarom doet hij het dan niet? En waarom grijpt hij niet in? Of waarom grijpt hij pas nu in? Het geloof, gemeente, leert het af om bepaalde vragen te stellen, maar als dat geloof nou eens terug mag blikken op de weg die God met hem gegaan is, dan komt er in plaats van ongeloofsvragen wel eens aanbidding. Ook over dat moment, ik hoop dat er zijn die dat herkennen, dat moment waarop God dan overkwam en dat je achteraf zegt, heren, dat was inderdaad niet een week te laat, het was precies op tijd. Zoals we straks aan het eind van de preek gaan zingen, dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van zere wegen. Wegen die je misschien van tevoren niet kon thuisbrengen. En ook het tempo niet. Maar achteraf zeg je, heren, u bent aanbiddelijk. Nou, wat vertelt die tekst ons, gemeente, tot onze troost en bemoediging van de Heere Jezus Christus? Dat hij ten zeerste betrokken is op het wel en wee van deze man. Zoals het trouwens bij alle mensen is die lijden om Christus wil. We kunnen dat ter bemoediging schrijven aan de mensen die we kaartjes sturen in landen waar vervolging is. Maar het mag, gemeente, misschien hier ook wel eens tot bemoediging zijn van iemand die zegt, ik hoef niet naar een kamp, dominee. En ik word niet op straat nagegooid met stenen. Het is niet zoals in andere landen, maar heel in het klein ervaar ik in mijn leven en op mijn werk ook wel iets van het lijden om het getuigenis van de Heere Jezus. Nou, voor zulke mensen heeft de Heere Jezus oog en hart. Al zie je hem niet, hij ziet jou wel. En hij heeft ook oog en hart voor mensen die met vragen lopen. Mensen die wel voor hem uit willen komen, maar ze hebben wat van hem geleerd. Ze hebben iets in hem gezien. Ze weten nog lang niet alles wat ze weten moeten. Maar wat ze dan allemaal niet weten en waar ze met hun ziel onder hun arm over kunnen tobben, ziet hij hen en zoekt hij hen. Waarom? Omdat hij de goede herder is. Ik weet niet of u dat al gezien hebt, gemeente, maar u hoeft er uw bladzij in uw Bijbel niet voor om te slaan. Zou dat nou toevallig zijn dat op Johannes 9 en met name op dat laatste stukje waarin die man bezocht wordt door de Heere Jezus, dat meteen daarna Johannes door de geest gedreven behoefte voelt om die gelijkenis te gaan vertellen van de goede herder. Die goede herder van wie een andere evangelist ons weet te vertellen, dat hij desnoods alle schapen laat voor wat ze zijn, om die ene op te zoeken die in nood is. Gemeente, zo is het hier ook. Want Jezus hoort dat ze hem uitgeworpen hadden en hem vindende. Hé, jongens en meisjes, is dat niet vreemd? Daar zit wat tussen. Johannes slaat een stukje over. Hij hoort hem en hij vindt hem. Wat zit er tussen horen en vinden? Zoeken. Jezus heeft die man opgezocht. En hij heeft hem aangetroffen. En toen heeft hij hem behandeld. Zijn er gemeenten in ons midden die de Heere Jezus graag zouden willen zoeken? Zijn er in ons midden die al zo lang bezig zijn om hem te zoeken? Ook met al die vragen die u hebt en alles wat u nog moet weten en wat u nog wilt leren. Maar je wilt hem toch zo graag leren kennen. Ach, gemeente, mensen die naar hem op zoek zijn krijgen vanmorgen te horen dat hij u al voor is. Eer ze roepen zal ik antwoorden. Jezus zoekt de blindgeborene. En hij laat ook vanmorgen aan mensen die rondlopen, misschien wel heel alleen, laat weten dat hij ze wil ontmoeten. En dat hij ze vanmorgen wat wil laten zien. Dat hij ze wil brengen tot de ervaring van die psalmdichter. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God in Christus aan mij bestendig. Nou gemeente, zo ontstaat dus die ontmoeting uit vers 35. U moet dat goed zien, want straks vanaf vers 38, 39, 40... dan raakt Jezus in gesprek met nog een paar andere mensen. Ik zeg, hij raakt in gesprek, want die mensen vragen hem wat en dan gaat hij antwoorden. Maar hij gaat in gesprek met de blindgeborene. En zo is het altijd. Want zaligmakend geloof is altijd vrucht van zijn komen. En let u erop hoe ik het zeg, gemeente. Want die man, die moet dus nog zaligmakend geloof krijgen. Had hij nog geen geloof? In zekere zin wel. Johannes Calvijn zegt bij zijn aantekeningen op dit hoofdstuk, die man had een beginnend geloof. Er kwam al iets van openbaar toen hij aan die vreemde opdracht ging voldoen. Helemaal in het begin, toen zijn ogen dichtgesmeerd waren. En toen de Heere Jezus zei, nou moet je naar Siloam zien te komen. En als je je daar gaat wassen, dan zul je beter worden. En die man had het gedaan. Die had geen vragen gesteld en die had niet tegengestribbeld. En die was gehoorzaam op de stem van de Heere Jezus naar Siloam gegaan. En dat beginnend geloof kwam ook openbaar toen hij naderhand ging vertellen wat er met hem gebeurd was. En je ziet dan voortgang in dat beginnend geloof. De mens Jezus heeft mij aangeraakt en die heeft me genezen. En later zegt hij, ja, maar hij is een profeet. Die man die moet een knecht van God zijn, want anders kan dat allemaal niet. En nog weer later zegt hij, die man moet bij God vandaan komen. Een heel bijzondere profeet, een bijzondere gezant van God. Maar onze tekst laat zien, gemeente, dat die man er met dat alles nog niet is. Want als de Heere Jezus aan hem vraagt, gelooft gij in de Zoon van God? En dan moet u inderdaad een streepje onder gij zetten, staat er in het Grieks ook. Geloof jij in de Zoon van God? Dan zegt hij niet meteen ja, maar dan geeft hij ook een vraag. Dan stelt hij een wedervraag. Wie is hij, meneer? Zo moet je het eigenlijk lezen in vers 36. Wie is hij, meneer, opdat ik in hem mogen geloven? Opnieuw is die man wel voor ons een voorbeeld, vindt u niet? Want hij zegt eerlijk wat hij niet weet. En hij stelt de vraag om erachter te komen, om het te krijgen. Stelt hij aan het juiste adres, gemeente, als er dingen zijn die u niet weet. En u weet ook niet hoe u eraan moet komen. Vraagt u het alstublieft aan de Heere Jezus zelf. Het is goed om daar een ambtsdrager wel eens voor in te schakelen. Het is goed om er een keer een goed boek over te lezen. Maar vergeet u niet om de Heere Jezus zelf te vragen. Dat doet die blind geboren, heren. Wie is die dan? En ik zeg dat juist dus ook weer in de richting van mensen die zichzelf zouden kunnen vergelijken met die man op dit moment in de tekst. En ik vroeg me af hoeveel mensen in de Bethelkerk zijn dat? Of thuis voor de kerktelefoon. Je bent wel eens in aanraking gekomen met de Heere Jezus. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat geldt voor ons allemaal. Op een of andere manier, ook de kleinste kinderen in de kerk, al was het alleen maar via de kinderbijbel, we zijn allemaal op een bepaalde manier in aanraking gekomen met de Heere Jezus. En allemaal, mag ik toch ook wel zeggen, weten we wel iets van de Heere Jezus. Al was het nou alleen maar met je verstand. Je hebt op catechisatie dingen geleerd, je hebt in de preek wel eens wat opgepikt. Allemaal hebben we een zekere kennis van Christus. En misschien mag je er dan ook nog wel bij zeggen. En dat zal misschien dan wel onderscheid aanbrengen in de gemeente. De een zegt dat wel en de ander niet. Ik heb ook wel eens wat van hem gehad, dominee. En de een denkt aan die operatie waar je doorheen mocht komen. En je zag er zo tegenop. En je hebt achteraf gedankt, Heer, u gaf mij uitredding uit de nood. U wil mij in het leven sparen. U heeft de dokters gezegend en de behandeling gezegend. En een ander denkt aan een huwelijkscrisis. Of aan een ander probleem, werkeloosheid. Een of andere financiële zorg. Je bedrijf ging niet goed en je zag in de loop van de dingen de zorg en de hand van de Heere kwam toch weer ongedacht een nieuwe opening. En je zegt ook tegen een ander, ja, ik kan niet anders dan zeggen, dat heb ik van de Heere gekregen. Ik moet hem ervoor erkennen. Zijn goede hand was over me uitgestrekt. Nou, dat is groot, gemeente. En het is ook groot als je daar de Heere voor mag erkennen. Maar dat is niet genoeg. En we hebben dat ook al eerder in deze prekenserie tegen elkaar gezegd. Je mag er geen grond van maken. Een tijdelijke uitredding. Daar kun je niet mee sterven. Wij hebben verzoening met God nodig. Door het bloed van Christus. Je moet wederom geboren worden, jongens en meisjes. Je moet tot bekering komen. Geloof leren kennen. Rechtvaardigmaking. Heiligmaking. Zal het eenmaal komen tot heerlijkmaking. En daarom is die vraag die aan die man in vers 35 gesteld wordt toch wel een hele cruciale vraag, vindt u niet? Ook als je weer even dat streepje eronder zet. Gelooft gij? Geloof jij in de Zoon van God? En het is niet voor de eerste keer dat die vraag in deze kerk wordt gesteld, want dat wordt elke week gesteld. Op de een of andere manier komt dat altijd in een preek naar voren. Geloof je het nou? En begrijpen we die vraag dan ook, gemeente? Dat je dat woord geloof dan ook mag invullen. Dat je zegt, ja, het gaat er dus om met heel mijn hart mijn vertrouwen te stellen op hem. Want dat zit in dat woord in het Grieks. Gelooft gij, stel je nou heel je vertrouwen voor je lichaam en voor je ziel en voor de tijd en voor de eeuwigheid, voor alles, op de Zoon van God. En dat je ook bent gaan zien dat het inderdaad nodig is dat die zaligmaker aan wie je je toevertrouwt niemand minder is dan de Zoon van God. We zijn de lijdenstijd ingegaan. En we hopen de komende weken daar nog veel meer over te preken, gemeente, over hoe de Heere Jezus zijn zaligmakerswerk heeft gedaan. Maar waarom kon hij het doen? Waarom is hij geschikt om zaligmaker van zondaren te zijn? Onder andere omdat hij de Zoon van God is. Waarom moet hij waarachtig God zijn, zegt de catechismus? Opdat hij door die goddelijke kracht de last van de toren Gods tegen de zonde zou kunnen wegdragen. Zo krijg je hem toch ook nodig als de Heilige Geest in je hart gaat werken. Als je gaat zien hoe groot die schuld is die je bij God hebt. Als je ziet hoe diep je gevallen bent en hoeveel er gebeuren moet om je weer te herstellen in je oorspronkelijke staat. Ik heb niemand anders, niemand minder nodig dan de Zoon van God zelf. Ja, zegt iemand, dominee, maar daar zit nou net weer het punt, hè. Ik heb daar wel wat van geleerd, dat kan ik niet ontkennen, dat ik daar wel iets van begrepen heb. Ik heb wel eens iets van mijn zonde gezien en ook gevoeld en er ook wel eens van wakker gelegen. Ik weet dat ik een berg schuld opgebouwd heb die ik nooit in de eeuwigheid meer kan afbetalen. En ik heb inmiddels alle hoop verloren dat ik het ooit zelf goed zou kunnen maken. En ik weet, dat heb ik ook begrepen uit de prediking, dat ik bij de Heere Jezus moet zijn daarvoor. Maar ja, nou dat geloof, hè, dat vertrouwen, daar zit het bij mij op vast. Dan zal ik u nou eens wat vreemd zeggen, gemeente, had u helemaal niet op gerekend natuurlijk. Maar dan kom je achter als je die tekst gaat lezen en nog eens een keer gaat lezen. Weet u wat ik denk als u die vraag aan die blindgeborene zou stellen? En als je zou zeggen, meneer, Ik zou graag ook willen hebben wat u gekregen hebt in Johannes 9, maar ik vind het nou zo moeilijk om te geloven. Ik vermoed, gemeente, als u de kans zou krijgen om met die man te praten, dat hij dat helemaal niet zou snappen. Ik snap u wel, maar die man die maakt er eigenlijk helemaal geen probleem van in onze tekst. Hij vraagt wel aan de Heere Jezus, wie is hij, opdat ik in hem geloven mogen. Maar hij stelt geen enkele vraag aan de zaligmaker, denk u daar eens over door. Hij stelt geen enkele vraag van, Heere, wat is dat dan, geloven? Hij vraagt niet, en hoe gaat dat dan, vertrouwen? Het is die man genoeg, gemeente, en laten we daar eens goed op letten vanmorgen. Als die maar zou weten wie dat dan is, die Zoon van God. Als die dan maar hem voor zich zou zien en hij zou zich aan hem openbaren, dan zou die het ogenblikkelijk geloven. En dat doet hij ook. Zodra de Heere Jezus zich aan deze man gaat openbaren, je hebt hem gezien en degene die met je spreekt, die is het, ik ben het dus. Meteen zegt die man, ik geloof, Heere. En mochten we nou eens doen, gemeente, wat die man gedaan heeft. Want dat kan vandaag nog gebeuren, gemeente. U had daar ook niet op gerekend misschien, dat er vandaag iets zou kunnen gebeuren wat een eind maakt aan 50 jaar onzekerheid. Of misschien wel 80 jaar onzekerheid. Maar als nou de Heere Jezus vanmorgen laat zien, zo gaat het toch in de prediking, dat hij zich aan u gaat openbaren, dat hij die dominee laat wegvallen en dat hij overblijft en u gaat in zijn ogen zien de liefde tot zondaren, u gaat in zijn stem horen die opzoekende liefde waarmee hij zich over de mens heen buigt. U gaat hem ook zien als Gods Zoon, even machtig als gewillig om te doen wat u zelf niet kunt doen. En u komt er dan achter wat het enige is wat hij van u vraagt. Geef je nou over. Vertrouwen. Niet op jezelf blijven vertrouwen, niet op andere mensen blijven steunen. Niet hier of daar zoeken naar zekerheid, niet aan de kant van de mens houvast proberen te krijgen. Nee, geloven, overgeven, je hele hebben en houden, je ziel erbij, in handen leggen van de Heere Jezus. Gemeente, wij verkondigen u in zijn naam, daar is nog nooit iemand bedrogen mee uitgekomen en er is nog nooit iemand mee verloren gegaan. Die zich restloos in de handen gaf van de Zoon van God. En nou lijkt het natuurlijk veiliger als een mens dat niet doet en als die blijft zitten waar die zit en als die blijft doen wat die altijd heeft gedaan en hij blijft zichzelf en hij verandert niet en hij houdt zich gewoon aan zijn godsdienst vast waar hij zich altijd aan vastgehouden heeft en hij hoeft niet te buigen en hij hoeft zich niet over te geven. Dat lijkt, gemeente, veiliger. En dan wil ik u in dat verband graag even wijzen op die andere mensen die ook aan het eind van Johannes 9 nog even opduiken. Want er blijken bij deze ontmoeting ook toehoorders te zijn. Er zijn farizeeërs in de buurt. Ineens komen ze er weer aan. En ze horen wat de Heere Jezus zegt tegen die man. Die mensen die wel hun eigen godsdienst zo krampachtig wilden vasthouden, weet u wel. Die mensen die zoveel weten, veel meer dan die blindgeborene weet. Ze zijn heel verbaasd als ze in vers 39 de Heere Jezus iets horen zeggen over blindheid. Maar als we de Heere Jezus daarover horen spreken tegen die mensen, ook het laatste stukje van de tekst, dan komen er wel heel ernstige dingen aan het licht, gemeente. Dan merk je, en dat zal ook weer zo zijn onder de preek van deze morgen, dat waar de Heere Jezus zich openbaart, dat daar onvermijdelijk scheiding valt. Zo moet u eigenlijk ook dat woord vertalen dat in vers 39 oordeel heet. Dat woord kan ook betekenen scheiding. Er komt op de plek waar Jezus komt staan altijd scheiding. En hoe komt dat? Dat komt door het oordeel dat ik mij vorm over hem. Want dat is bij de ene mens anders dan bij de andere gemeente. En nogmaals, die ene mens die buigt, die capituleert, die geeft zich over, die stelt zijn vertrouwen niet meer op zichzelf, maar op hem. Waarom? Omdat hij het gezegd heeft. Meer weet je er ook niet van te zeggen, maar hij heeft het gezegd. En toen ik in zijn ogen keek, toen kreeg ik moed om het te doen. En dat vertrouwen werkt eeuwige hemelse zaligheid. Maar nou dat andere gemeente, niet buigen, niet overgeven, hardnekkig volhouden, jezelf handhaven, je godsdienst koesteren, je eigen denkbeelden overeind houden, wat Jezus er ook tegenin zegt, maar altijd blijven denken wat je altijd hebt gedacht. Dat brengt scheiding. Eeuwige scheiding. En zo komt opnieuw in de prediking van Johannes 9 die kloof openbaar. Weet je nog dat we hem vorige week ook zagen, kinderen? Die plaat van de brede en de smalle weg met die steeds breder wordende kloof waar uiteindelijk rook uit opstijgt. En ik vraag het aan de kinderen en ik vraag het aan de ouderen en ook aan de oudsten onder ons. U bent nog in het heden der genade, maar weet u al waar u staat? Die vraag van vers 35, u komt er vanmorgen niet vanaf, gemeente. U kan niet zeggen, denk ik, doe het volgende week wel een keer beantwoorden of ik stuur over een maand wel een keer een antwoord. Nee, vandaag, gemeente, voor uzelf, moet u antwoord geven. Waar staat u? Gelooft gij al met uw hele hart in de Zoon van God? En als je het nou niet weet, durft u door te leven? Durft u gewoon door te gaan met wat u altijd gedaan hebt? Durft u echt, als u dat nou niet weet, en u weet er is een kloof, en die kloof is straks eeuwig, onoverbrugbaar, durft u echt vanavond te gaan slapen? Als u het niet weet, als het straks eeuwigheid wordt gemeend, en dat kan zomaar, dan kan u nooit meer terug. En daarom zeg ik het u nog een keer. Wat u nou niet weet, vraag hem dat vandaag. En als hij vandaag in de prediking voor u komt staan en hij stelt zelf zijn vraag aan u. Bedenk u dan 10 keer voordat u tegen hem zegt, ik wil niet. Wat je ook van die fariseeën aan het eind van Johannes 9 leren moet, dat is dat verloren gaan terwijl je beter had kunnen weten. Veel erger is dan zonder dat je het allemaal wist. Dat hoort u toch wel aan datgene wat de Heere Jezus zegt over, als je blind was, dan zou je geen zonde hebben, maar omdat je nou zegt, wij zijn ziende, daarom blijft uw zonde. Dat is hardnekkig verzet, dat is bewust het tegenhouden. Als je dan geestelijke kennis zegt te hebben, als je dan iets weet over de Messias en hoe die dan zou moeten wezen, en hij staat voor je en je blijft mee zeggen, dat is veel erger. Dan om als een indiaan uit het oerwoud verloren te gaan. Zonder kerk, zonder Bijbel, zonder catechisatie. Wij zeggen dat wel eens, gemeente tegen elkaar, dat er zoveel voorrechten zijn, waarvan het dan niet te hopen is dat ze eenmaal tegen een mens zouden moeten gaan getuigen. Nou neemt u eens even de tijd vanmiddag tussen de diensten om daar eens over door te denken. Als u nog niet weet dat u zalig wordt, als u nog niet weet dat u tot Christus behoort, bedenk dan eens even wat voor voorrechten u allemaal heeft gekregen. En bedenk dat ook als je jong bent. De catechisanten krijgen het ook mee als huiswerk. Als je nou nog niet weet dat je het echte geloof hebt en dat je aan de Heer Jezus overgegeven hebt. Wat je allemaal hebt gekregen. Hier in de kerk, en thuis in het gezin, en op je werk, en in het ziekenhuis. En wat heb ik daar nou allemaal tegenover gesteld? Ongehoorzaamheid. Ondankbaarheid. Wantrouwen. Smoezen. Op het moment als een mens dat nou op zich af voelt komen. Zou je daar nou mee durven te sterven? Als je dat nou aan een mens moet uitleggen, valt het altijd niet mee. Maar als je nou straks voor God komt te staan en je moet uitleggen waarom je na al die voorrechten niet hebt vertrouwd. Niet hebt gebogen. Niet hebt gezegd, ik geloof, Heere. Al was het met die toevoeging van die andere man. Kom een ongelovigheid door. Maar als je het nou niet gedaan hebt met al die dingen die God je heeft gegeven om het je gemakkelijk te maken. Wat zul je dan straks zeggen? En wordt u er bang van? Nou, misschien is het wel hoog tijd, gemeente, dat de mens een keer bang wordt. Maar ga daar dan mee naar Jezus. De blindgeborene heeft in ieder geval het volle zicht gekregen. En we zien bij hem wat we bij veel meer mensen zien die geestelijk leven ontvangen. Dat gaat verreweg altijd door middel van een groeiproces. Dat kost tijd. De Heere neemt daar ook de tijd voor. Van stap tot stap is de blindgeborene geleid. Eerst zag hij Jezus als Gods schepsel. Hij is een mens. Daarna ziet hij hem als Gods knecht. Hij is een profeet. Uiteindelijk ziet hij hem als Gods zoon. Dus, jongens en meisjes, als die Gods zoon is, dan moet die dus ook God zelf zijn. Van hetzelfde wezen met de vader, zou later Nicea zeggen. Nou, die man heeft Nicea nooit gekend, maar hij heeft wel begrepen wat de consequenties zijn. Als Jezus de Zoon van God is. Als u nog eens in Jehovah getuigen spreekt, haal die tekst er dan ook maar bij aan. Want als die man hier Jezus gaat aanbidden, dan doet hij iets wat bij Johannes het evangelie altijd alleen maar gebeurt in de richting van God. Dit is niet zomaar iemand eer bewijzen, van de ene mens naar de andere, een buiging maken, eerbiedig zijn. Nee, dat woord wat hier staat is Gods eer bewijzen. Dus als de Jehovah-getuigen gelijk zouden hebben, dan is die man hier heel goddeloos, want die geeft Jezus, de mens Jezus, goddelijke eer. En die man heeft precies begrepen, gemeente, wat er aan de hand is. Hij heeft in Jezus God zelf voor zich. En dus is er maar één gepast antwoord. Op de knieën. Zo staat het er letterlijk. Op de knieën. En hem aanbieden. Zoals het trouwens ook gebeurd is met die andere die de Heere Jezus heeft leren kennen in het Johannes-evangelie. Er zijn heel veel overeenkomsten tussen Johannes 4 en Johannes 9. Mag u zelf ook verder nakijken. Ik noem het alleen maar even. Maar tegen die beiden zegt de Heere Jezus: ik ben het die met u spreekt. Hij openbaart zich als de Messias tegen de Samaritaanse vrouw. En tegenover de blindgeborene. En die man in onze tekstgemeente, ik zei het al, hij laat de enig juiste reactie zien. Hij aanbiedt. Bad hem. En heeft de Heere Jezus er ook geen recht op? Denk nog eens even terug aan heel die serie preken, gemeente. Alles wat u van de Heere Jezus tot dusver hebt gehoord, heeft hij er geen recht op? Vanaf dat eerste moment toen hij die man in de gaten kreeg, weet u nog, dat was net nadat hij in de tempel zo diep beledigd was. En ze hadden zelfs plannen gemaakt om hem uit de weg te ruimen. En hij moet het vege lijf redden, zo zouden we het zeggen. Hij gaat weg uit hun midden. En terwijl hij voor ons gevoel een tijd nodig heeft om bij te komen, gaat hij meteen weer in ontferming naar die man kijken. En gaat hij hem vervolgens toespreken. En gaat hij hem zijn wondermacht bewijzen. En ook nadat hun wegen gescheiden zijn, houdt hij die man in de gaten. En hij houdt hem door zijn genade overeind, ook tegenover het Sanhedrin. En hij zoekt hem op, precies op het juiste moment. Als de goede herder zoekt hij dat ene schaap wat nodig heeft dat die herder hem gaat ondersteunen. En dat hij nader kennis met hem gaat maken. En hij geeft hem pastoraal onderwijs. Alles en alles ging van de Heere Jezus uitgemeten. Heeft hij het niet verdiend dat hij de eer krijgt? Dat is toch ook wat het ware geloof leert. Datgene wat uit de mens is, zorgt er altijd voor dat de mens ook iets van de eer krijgt. Moet u maar eens opletten. Maar wat uit God is, doet de mens wegzinken, ertussenuit vallen. En er blijft er maar één over om te eren. En dat is dan het laatste wat we van de blindgeborene zien, gemeente. U heeft daar misschien ook al wel over nagedacht. Die man ligt daar in vers 38 op zijn knieën. Hij aanbad hem. Hoe is het verder met hem gegaan? In heel Johannes kom ik hem nergens meer tegen. In de handelingen horen we niet dat hij nog eens een keer voorkomt. Hij zal daar ook wel bij die Pinkstergemeente gehoord hebben, maar we wisten niet eens hoe die heette, dus je kan later ook niet nagaan in de brieven van Paulus, komt die man nog ergens een keer voor. Maar dat geeft ook niet, die man die mag in de kantlijn verdwijnen. Maar het laatste wat we van hem weten is genoeg. Hij aanbad hem. Dat is als je achterom kijkt naar Johannes 9, het laatste beeld wat je voor ogen blijft. Jezus staat daar en die man ligt daar. En dan een hele persoonlijke vraag, gemeente, als ze nou later aan mij terugdenken. En als ze later in de familie over u praten, hoe was die ook alweer? Wat was dat voor een vrouw? Zouden ze dan net zoiets in herinnering hebben als laatste herinnering als bij deze man? Dat ze van alles van ons kunnen vergeten, maar dat ze wel zeggen, ja, dat ene, hè, wie de Heere Jezus voor hem was. Die godsvrezen, dat knielen en God de eer geven, altijd weer, soli deo gloria. Dat is onze herinnering. Gemeente, dat geeft dus geen garantie voor een gemakkelijke weg voor zo'n discipel, voor zo'n aanbidder van de Heere Jezus. Want daar heeft die man inmiddels, zelfs voordat hij Jezus als Messias leerde kennen, al het nodige van gemerkt. Vaak een onbegrepen, eenzame weg. Maar als je dan maar bij Jezus hebt leren knielen. En als je dan maar weten mag, niet alleen ik ken hem, maar dat hij mij heeft gekend. Ja, zelfs van eeuwigheid. Dat gemeente is en maakt zalig. En als het zover een keer mag komen, dat mensen als de blindgeborene ook helemaal in die zaligheid mogen delen, waar ze altijd de Heere Jezus mogen zien en waar ze hem volmaakt gaan aanbidden. En als ze dan de kans hebben om terug te blikken, dan zeggen ze, Heere, ik kan niet anders zeggen dan dat ik u ook om uw levensleiding en om uw wijze wegen moet aanbidden. Ik heb er veel worstelingen mee gehad. Ik heb het vaak niet begrepen. Maar nou ik terugkijk, u heeft alle dingen wel gemaakt. En daarom, gemeente, wat gaan ze doen? Als ze zich eenmaal mogen koesteren in dat volle licht van de eeuwige gelukzaligheid. En zich opnieuw op de knieën werpen voor de troon van God en van het Lam. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. Amen.